Welkom bij BNR Nexus, waar het beste van tech samenkomt. Mijn naam is Ben van den Burger en gaan we praten over de komst van GPT-4 en de AI-revolutie als geheel. En Meta zwabbert alle kanten op. Wat wil het bedrijf nu echt? Mijn gasten zijn Bert Hubert, de geeky entrepreneur en oprichter van PowerDNS, en tech-ondernemer Sanne Kanes. Hallo alle twee, heel kort vooraf. Is de komst van Copilot een nieuwe revolutie in de wereld van de AI? Sanne?
Ik denk het wel, zeker als je kijkt naar B2B, wat het allemaal kan. Echt top.
Ja, we gaan het erover hebben. Bert, een revolutie of een evolutie?
Het is het begin van een heleboel.
Zo, mooi. We gaan beginnen. En bij ons natuurlijk ook altijd aangeschoven, Daniel Mol. Welkom.
Dag Ben.
Niet altijd, om en om.
Hoe is het met de jetlag?
Ja, ik kom van South by Southwest. Nou, daar ging ik vorige week naartoe. Ik ben nu weer terug en het gaat fantastisch, vol met energie. Oké. Elke donderdagavond dus een nieuwe aflevering van deze podcast. Abonneer je dus op BNR Nexus op je favoriete platform. En dat moet je echt doen. Beoordelen, delen met je netwerk. Zodat we allemaal kunnen genieten of niet genieten. Maar het is ook mooi, dan bied je iets aan aan iemand en dan genieten ze niet. Kijken hoe ze daarmee omgaan als mens. Dat is hartstikke leuk. Oké, Dooswet. En die is mooi, want we krijgen een webinar. Met de lancering van ChatGPT werd de kracht van AI met de hele wereld gedeeld. Overal wordt nu over AI gesproken. Directievergaderingen, thuis aan de keukentafel, familie, vrienden, de taxichauffeur. Iedereen. Veel mensen vragen zich af welke impact AI zou hebben voor de Nederlandse bedrijven en organisaties. En daarom, de webinar waar ik over sprak. Microsoft organiseert op 29 maart een webinar met concrete voorbeelden en informatie. Schrijf je in op aka.ms/AI-webinar en mis niks. En ik ben er ook bij. We gaan door, want de crisis van Meta. Straks is alles over AI en GPT-4 en de Copilot, noem maar op. Maar eerst Meta. De crisis duurt voort en wij vragen ons af wat het bedrijf nu eigenlijk echt wil. Daniel, wat gebeurde er deze week allemaal met Meta? Nee, eerst vooraf. Moet je er ook een beetje om lachen als je dat allemaal weer leest, al die dingen? Of heb je van, nou, het is diep triest?
Ik moet er een beetje om lachen, want het was eerst een soort van evil empire.
Yes.
Beetje wat vroeger Microsoft was, is nu Meta misschien wel een beetje. En nu is het gewoon een beetje 10.000 mensen eruit.
Wat is er gebeurd?
Goed, ja. Ik zei het al, 10.000 mensen ontslagen en 5.000 vacatures die niet worden ingevuld. Dat was stap 1. Toen kwam er nog meer slecht nieuws, want een Nederlandse rechtbank bepaalde afgelopen woensdag dat het bedrijf tussen 2010 en 2020 persoonsgegevens van Facebook-gebruikers onrechtmatig heeft verwerkt. Best een zware uitspraak. En de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting eisen nu ook nog een schadevergoeding.
Mm-hmm.
Daar gaan we ongetwijfeld nog wat van horen. Dan zijn er nog allerlei plannen waar we...
Die vond ik wel interessant, ja, die plannen.
Inderdaad, dus het bedrijf werkt aan een decentraal Twitter-alternatief. Daar gaan we het zo echt wel even over hebben.
Ja.
Op basis van ActivityPub, wat we dan weer kennen van Mastodon, volgens mij. En ja, die plannen voor AR, VR, dat ik vind het
Wat vind je daarvan?
Nou, daar komen we zo op. Maar de Meta Quest Pro, die verkoopt in ieder geval voor geen meter. En die wordt €500 goedkoper. Dus
nou, is dat mooi?
$500. Ja, nou.
Sanne, aan jou de grote vraag. Wat moeten we nu met Meta?
Ik denk dat ze het zelf niet weten. Ze zitten echt in een identiteitscrisis. En dat blijkt ook echt een beetje... Kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus ik denk dat ze nu proberen meerdere big bets uit te zetten van... lange termijn, waar gaan we naartoe? Ik denk dat ze zelf echt wel een beetje die urgentie voelen. We moeten een reactie op Twitter geven. Er zijn natuurlijk veel mensen weggelopen in november, december. Dat is denk ik toch wel slim om daar een decentraal...
Bij Twitter bedoel je? Nee, toch? Die hadden toch meer monthly active users Twitter? Of ja, dat is niet bekend, want dat is natuurlijk Elon Musk. Dus dat weet je niet precies, maar hij zegt dat er meer zijn.
Nee,
maar waar zijn meer weggelopen, bedoel je?
Bij Twitter, 10% is toch overgestapt naar Mastodon.
Oké. Volgens Elon Musk niet, hè?
Nee, ja.
Nee, okay.
Nou, dan geloof je het.
Ja, nee, precies. Ja, dus ze moeten een antwoord geven, zeg jij.
Ze moeten een antwoord geven, denk ik. En ik denk wel dat ze natuurlijk echt hebben laten zien... dat ze heel goed een product kunnen aanbieden... voor verschillende leeftijdsgroepen.
Mm-hmm.
Natuurlijk Instagram en WhatsApp en Facebook. Maar die generatie die op Facebook zit... die is nu wel inmiddels bijna klaar. Dus ik denk dat het heel slim is om te kijken... van wat wil de nieuwe generatie en Gen Z, de millennials. Dus ik denk dat het slim commercieel interessant is... dat ze daar een antwoord op gaan geven.
Ja. Bert?
Nou ja, kijk, het is een zwabberend bedrijf... maar ze zitten met hun vingers overal tussen. Dus de helft van alle grote websites op Nederland... blijkt data te voeren aan Facebook. Het is wel raar, want daar heb ik nooit om gevraagd. En ik weet ook eigenlijk niet precies waarom dat gebeurt.
En dat komt omdat ze een Facebook-login hebben, de mensen?
Ja, of een of andere tracker. En dan, krijg je geld, een pixel erop. En dan krijg je geld van Facebook en weer wat inzicht. En advertentietargeting is ook enorm. En ik moet eerlijk zeggen, als heel Facebook morgen op zou gaan in rook, dan zou ik ze op één onderdeel na ook gewoon helemaal niet missen.
En dat is WhatsApp.
Nou, nu komt-ie. Facebook blijkt met zijn programmeurs achter de meeste AI-projecten te zitten. Maar niemand weet waarom, want Facebook zelf doet daar niks mee.
Nee, dat snap ik ook niet. Ze hebben het beste algoritme, ze snappen het beste hoe je mensen verhoekt kan maken. Dus er zit hele slimme AI. En dat doen ze dus. Nou, doen ze wel iets mee, want ze verdienen ook heel veel geld. Maar
niet met die producten. Dus, nou, we gaan er zo nog heel veel over hebben, maar de ChatGPT en al die andere dingen.
Dat doen ze niet.
Allemaal op PyTorch. En PyTorch is de software die ontwikkeld wordt door Facebook. En niemand weet waarom en je hoort er ook nooit wat van.
Maar goed, nou dan gaan we...
Ik ben eerst benieuwd, Bert, word jij überhaupt blij van een Twitter-alternatief à la Mastodon misschien wel van Meta?
Je moet je altijd afvragen van wat willen mensen? En het is ontzettend moeilijk om te voorspellen wat de next big thing gaat zijn. Dus Twitter was oorspronkelijk ook heel raar. Dan zeg je hele korte berichtjes van 140 tekens. En niemand begreep waarom dat zo belangrijk was. Toen werd het ineens heel belangrijk, want de hele media sprongen erop. En aangezien de media melden wat ze zien op Twitter, werd Twitter ineens heel belangrijk. Maar dat was iets wat je niet zomaar had kunnen voorspellen. Het was ook nooit een businessplan geweest. Mm-hmm. En wat mensen nou willen, ik ben de laatste persoon aan wie je moet vragen van wat willen de mensen nou? Dus ik heb geen idee. De problemen die je met Twitter hebt, die zijn met name omdat je zegt van nou, ik vind het management vind ik heel vervelend.
Ja.
En kijk, stel je voor dat je heel Twitter nu gewoon één op één zou kopiëren en er zaten geen idioten in de boardroom. Dan was er voor mij niet zoveel mis mee.
Mm. Ja. Maar ik wil heel behoefte om de geschiedenis van Meta een beetje te vertellen. En dat komt hierdoor, want jij triggert me. Je doet iets en je weet niet wat de mensen willen. Kijk, toen natuurlijk is die plaatjes. Nou, dat vonden mensen best wel snel fijn, want de uptake was groot. Maar er was geen businessmodel. Toen gingen ze naar de beurs. Toen hadden ze van, hey, advertenties kunnen we heel goed targeten. Mensen in kaart brengen en hebben precies de targeten. En dan kunnen we ze precies targeten. Toen kwam het grote probleem, alles werd mobiel. En op mobiel konden we het niet monetizen. Er was mobiel al geen idee. Toen was Facebook, als eerste hadden ze door van, hey, we kunnen heel goed targeten. Ja, het is nu gewoon allemaal, mm-hmm. maar in je timeline kan je goed targeten. Dus Facebook had als eerste de mobile advertisement goed voor elkaar. Wat die andere, ik praat over 10, 11, 12 meer. Dus dat hadden ze door. Nu hebben ze dat nog steeds, doen ze dat fantastisch. Weet je, zij snappen hoe ze dat moeten doen. Jij zegt van, ja, maar dat is straks afgelopen. En door alle regulering en door de app track transparency van Apple. Weet je, die 10 miljard die ze verliezen. Dus het wordt steeds moeilijker om te targeten. Dat wordt steeds lastiger. Maar de volgende, oh, daar wil ik ook nog reageren. Dus dit even de geschiedenis. Nu wil ik reageren op jou. Jij zei heel veel bets, zei jij. Mm-hmm. Juist in dat persbericht vond ik juist zo interessant. Qua organisatie.
Dat het persbericht van Zuckerberg die ontslagen aankondigde.
Juist, hij zei van, weet je wat het is? Wij hebben heel veel bets. Maar in die bets, weet je, ja, dan ga je weer allemaal mensen aannemen. Dan gaat de focus helemaal weg. Wij moeten minder bets. Wij moeten de key business. En dat is inderdaad die AI zo goed maken dat die advertenties goed worden getoond. Dat moeten wij groot houden. Dus, weet je, in het begin was het inderdaad alles. Maar volgens mij door de aandeelhouders is die gewoon hele rented. Door de aandeelhouders is die gewoon helemaal, nou ja, is die bang niet. Maar weet je, hij is terug in zijn hok. En doet nu eigenlijk, is die veel degelijker bezig. Of nou, niet, Sanne?
Kijk, ik denk dat hun kracht natuurlijk wel echt ligt op het bouwen van communities. En daar natuurlijk een monetization model omheen hangen. En dat is denk ik wel de kern waar Mark natuurlijk echt in floreert. Dus terug naar de kern betekent ook wel misschien wegstappen van hardware ontwikkelen. Dat is natuurlijk best wel een stap geweest.
Ja, dan wordt het spannend. Want
dan wordt het spannend, ja. Want dat doet natuurlijk Google ook. Weet je, dat proberen ze. Ze willen niet afhankelijk zijn van advertentiemodel. Dus ook hardware. En dan koopt die van Palm & Lucky. Weet je, koopt die voor 2 miljard koopt die Oculus Rift. Ja. En dan is dat lastig.
We zien wat er gebeurt bij Meta Quest. Niet echt een succes geworden. Ook natuurlijk doordat Meta de metaverse niet echt een uptake kan zien. Dat gaat hand in hand. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als bedrijf, je moet door. Want Facebook, ja, tuurlijk, het heeft nu nog steeds wel gewoon heel veel gebruikers.
2 miljard dagelijks, 2 miljard, hè?
Precies.
Facebook, hè? Ja,
dus laten we dat niet vergeten.
Inderdaad, dat vind ik wel belangrijk. Dat we zitten hier in onze ivoren toren.
Nee, jongens, dat is maar echt gigantisch.
Het is het meest succesvolle advertentiebedrijf online.
Al die groepen die
Google,
er zijn.
Dat is wel jammer, maar... Ja, nee,
Bert.
Dat klopt.
In welke Facebookgroep zit Bert eigenlijk? Daar zijn we onwijs benieuwd naar.
Ja, ik heb een grote probleem. Dat mijn hele omgeving is weg van Facebook.
Maar heb je niet bijvoorbeeld... Ik zit in de Tesla-groep. Vind ik hartstikke leuk. Ja. Dat vind ik echt fijn.
Maar waarom doe je dat niet op Twitter?
Omdat ik plaatjes krijg nu. En ja, ik krijg ook op Twitter trouwens. Nee, ja, ik weet niet. Ik vind de user interface wel, vind ik wel prettig. Oh, wow. Maar sorry, Bert, jij zit dus in geen ene Facebookgroep.
Nee, en ik vind het ook wel jammer, want ik heb een heel internationaal vriendennetwerk. En daar had ik eigenlijk contact mee via Facebook. Dat was voor mij de beste manier om van mijn vrienden over de hele wereld te volgen.
En toen?
En die zijn allemaal weg van Facebook.
En waar ontmoet je ze nu?
Ja, veel minder.
Minder gewoon.
Ja, dus het is voor mij echt wel een soort gat. Ik ben nooit een fan van Facebook geweest, maar ik vond het wel fantastisch dat ik gewoon berichtjes kon doorgeven en kon zien van, hoe gaat het met mijn vrienden in Californië?
En ben je eenzamer geworden?
Ja, ik denk het wel.
Nee, even serieus. Maar
Zuckerberg tegelijk, hè?
Dat ja, nou, ik vind het wel een gaatje. Ik zou best wel graag een plek willen hebben waar ik die mensen weer wel kon ontmoeten.
Ja.
Maar misschien heb ik gewoon hele rare vrienden, hoor. Maar de meeste van mijn omgeving zijn gewoon vertrokken van Facebook. En ik log daar nu eens in de maand log ik even in om te kijken van, joh, is er nog iets voorbij gekomen? Zijn er nog mensen geboren of zo?
Ja.
En dat was het eigenlijk wel.
Ik denk dat van mijn vrienden 5% nog op Facebook zit. En je logt 1 keer in om je felicitaties in ontvangst te nemen, maar dat is het.
Ik wil even naar een ander onderwerp. Ik wil even naar WhatsApp. Want dat is natuurlijk niet normaal. Dat gebruiken jullie zelfs. Nou, en dat zegt al heel veel. Dan hebben we het monetizen voor business. En verder. Vroeger een euro. Wat doen we daarmee? Kunnen we er niks mee? Grappig dat ik Instagram niet noem. Maar goed, dat komt misschien straks. En ik wil straks over je taal... zeker over jouw taalmodellen, maar dat doen we naar de.
Ja,
dat doen we straks. Maar eerst WhatsApp. En nu?
Ja, ik kijk al best wel een tijdje uit naar van hoe gaan ze dit monetizen. Advertenties is genoemd, B2B is genoemd. Het kan natuurlijk zijn dat het gewoon vooral om de data gaat. Hè? En aantal gebruikers natuurlijk koppelen aan andere producten. Dus het kan ook best wel zo zijn dat het ongemonetized wordt.
Ik
zal me niet verbazen.
Ik zit ineens, als ze die taalmodellen van Bert hebben... en ik denk aan ChatGPT in je WhatsApp... en ik heb gewoon echt... want ik heb van de week heb ik dat appie gezien... oh, ben ik die naam kwijt, ik ben slecht in namen. De appie geprobeerd waar mensen ook verliefd op worden. Want ik had weer een bericht, werd iemand verliefd op een appie AI... net zoals de film Her.
Ja.
En ik dacht, ik ga nu gewoon verliefd worden. Weet je, het is zo lang geleden dat ik verliefd was... nu wil ik gewoon verliefd worden. Niet gelukt trouwens, niet verliefd geworden. Maar de AI, als het dus echt goed is, dan kan dat wel. Dan heb je allemaal bots waarbij je wel, net zoals Heur. Dus dat kan in theorie, Bert. Dat
ja, je,
kan.
Je zou allemaal leuke dingen met WhatsApp met kunnen dat doen. Maar je moet wel weten, kijk, als je kijkt naar Signal, wat dan zeg maar WhatsApp is, maar dan zonder Meta. Die draaien op een budget van, ik denk, een paar tientallen miljoenen per jaar.
Leuk, ja.
En misschien zijn ze 10 keer kleiner dan WhatsApp. Maar het is dus eigenlijk ook niet heel veel geld wat het kost om zoiets draaien.
Grotendeels donaties zijn het ook volgens mij.
De Signal draait eigenlijk alleen maar op donaties. En
ja.
Dus dan zie je van, nou, je kan zo'n hele infrastructuur voor tientallen miljoenen dollars per jaar in de lucht houden. Nou, dat is helemaal niks voor Facebook. Dus het hoeft ook niet onmiddellijk. Het hoeft ook niet onmiddellijk geld uit te spuiten of zo.
Nee.
WhatsApp heeft nu wel die nieuwe feature, hè, de communities. Dus je kan daar ook met je buren een groepje aanmaken of de VVE, wat dan ook. Dus dat is wel natuurlijk best wel een verschuiving van functionaliteit die mensen eerder in Facebook hadden. Hè, van de rommelmarkt of de VVE, wat dan ook. Die functie is nu naar WhatsApp. Dus daar zit natuurlijk wel weer best wel potentie in.
Even naar hardware, want je noemde het al, moeten alweer AR, VR, weet je, ze gingen alles op de metaverse.
Ja. We hebben een goede nieuwsbrief van Ben Thompson daarover gelezen. Die schreef eigenlijk dat sowieso Facebook heel erg bezig is om, zeg maar, VR moet een brughoofd worden voor AR. Want AR is het beloofde land, weet je, de metaverse, dat je dan de normale wereld, maar ook dan augmented reality. En ja, VR lijkt gewoon niet aan te slaan. Ten eerste, met VR word je niet rijk. Dat is nog nooit iemand gelukt, behalve de eigenaar van Oculus Rift.
Maar die was al rijk.
Precies.
Ja, was Palmer Luckey al rijk? Wist ik niet.
Nee, sorry, ik bedoel John Carmack.
Oh, oké. Okay. Ja, precies, die was rijk. Sorry, Daniel, we onderbraken je.
Nou ja, en
ja, dus eerst AR, maar dat zegt ook Apple, hè? Eerst AR en dat.
Ja, maar
en
dan het feit mixed, is dat dus dan... VR lijkt gewoon te mislukken. Want weet je, ze launchen die Meta Quest Pro voor $1500. Wij hebben dat ding geprobeerd. Jij hebt dat ding op je hoofd gehad, Ben.
Ik vond het geweldig.
Ja, maar niet $1500 geweldig, toch?
Nee, maar goed, wat ik al 100 keer verteld, het is een business-to-business ding. Dus als je een designer hebt, ik stond in een stad en je kan heel mooi huizen verplaatsen, wegen verplaatsen. Dat was echt een hele mooie manier om te designen. Echter, dat weten we allemaal, iets is leuk, maar het gaat erom dat je een proces van werken moet veranderen. En dat doe je niet snel. Dus dat is het probleem dan. Bert, jij nog iets zinnigs over de hardware dingen van...
Nee, niet
van Matt. Nee, hè? Nee. Zullen we dan maar naar de AI... ja, Bert, je mag even... Straks gaan we naar AI, GPT-4. Maar je mag even de lambda. Kort aan, wat heb je gedaan? Wat is er gebeurd?
Je hebt dus de beroemde ChatGPT en dat vergt echt een supercomputer om te kunnen draaien. En daarnaast kan je het niet downloaden. Je kan niet naar OpenAI gaan en zeggen, joh, ik wil graag een eigen kopietje van ChatGPT hebben, want dat gaan ze niet doen. En
even onderbreken. Ja. Wat is dat dan? Wat download je dan? Want download je dan, als je alles downloadt, dan moet je in principe, want ze zijn getraind op alle informatie, alle teksten allemaal op het internet. Dus ja. Wat download je? Zou je kunnen downloaden?
Dat is. Ik ga nu even uitleggen wat je kunt downloaden.
Precies.
Nou, Meta heeft dus ook een ChatGPT gemaakt, maar die is door zijn design 10 keer zo klein of zo in omvang dan ChatGPT zelf. Nou, dus je kunt hem downloaden. Wat download je dan? 253 gigabyte aan cijfers.
Oké.
Dat is het. En die cijfers, die vertellen hoe het neurale netwerk achter de Facebook ChatGPT alternatief in elkaar zit.
Wacht. Dus 253 gigabyte aan cijfers.
Ja.
En die cijfers, die combineer je zo dat je bijvoorbeeld weer een Wikipedia pagina hebt van Bert Hubert.
Die zijn het netwerk. En dat is dus heel gek. Je kunt die getallen dus ook gewoon gaan lezen en bekijken. En je ziet er dus niks. Dus in die bestanden zie je dus niet die Wikipedia pagina. Maar als je het systeem opstart,
ja,
en je zegt tegen hem van goeiedag, je moet hem eerst vertellen wat hij moet doen. Dat is heel raar. Je moet hem dus een soort instructietekstje geven. Je zegt van joh, jij bent behulpzame vent en je heet Bob. En Bob beantwoordt de vragen van de gebruiker altijd eerlijk en snel en direct en correct. Dan heeft hij die intro gelezen. Mm-hmm. En dan kan je hem vragen, joh, vertel eens, wat zou er op de BNR Wikipedia pagina staan?
Ja.
En vervolgens komt hij met een stuk Wikipedia pagina voor jou. Wat wordt gegenereerd uit die 253 gigabyte aan getallen die je hebt gedownload? Maar in die getallen staat niet een database van de hele Wikipedia of zo.
Ja.
Er staan geen zinnetjes in. Het is letterlijk de configuratie van het brein van het systeem.
Maar je downloadt het dus...
Zullen we dit zo meteen in het andere onderwerp?
Ja, jongens, ik ben helemaal...
Maar het nieuws is, dit heeft wel een raakvlak met Meta. Want het nieuws is, dit model is gelekt.
Ja. Volgende onderwerp. GPT-4, ja? Iedereen is helemaal gek van Copilot. Het is deze week uitgekomen. En ik was wel leuk, want ik was natuurlijk bij Southwest. En dan was de founder van OpenAI. En dan werd er gevraagd, wanneer komt GPT-4? Dat was op vorige week zaterdag. Hij wilde niks zeggen. Ja, 3 dagen later was het flauw, vond ik dat. Daniel, het onderwerp introduceren.
Ja, dinsdagavond dus GPT-4 geïntroduceerd. Ja. Voorbeelden, je kan een afbeelding als input gebruiken. Tot 25.000 woorden dit lezen en genereren. Nou, dit hebben we allemaal uitgebreid besproken in BNR Digitaal. Dus ga dat vooral ook luisteren. Opvallend vind ik dat het de eerste keer is... en dan kijk ik ook een beetje Bert aan... dat het de eerste keer is dat GPT-4... dat een taalmodel wordt uitgebracht dat helemaal afgesloten is. Je kan er niet inkijken.
Daar komen we zo ook op.
Ja, precies. En inderdaad, het Llama taalmodel van Meta is gelekt. Daar komen we ook zo op. En... vers van de pers.
Ja, het is ook niet
echt. Cool. We zaten een half uurtje voor de uitzending en toen begon de presentatie. Microsoft introduceert Copilot in 365.
Ik wil verder gaan, want dan moeten mensen me even terugspoelen als ze hier zijn begonnen. Even terugspoelen wat Bert vertelde. Dus Bert, ik ga het even samenvatten. Je hebt 253 gigabyte aan cijfers. Die heb je gedownload lokaal. En eigenlijk zijn die cijfers, ja, want ze zeggen OpenAI met ChatGPT, dan screpen ze het. Dus aanhalingstekens, hele internet. Dus eigenlijk is dat alles dan, die 253 gigabyte aan cijfers.
Ja.
Even normaal.
Ja.
Echt waar?
Ja.
En dus alles wat op internet staat, is 253 gigabyte aan cijfertjes.
Ja, het is vrij verbazingwekkend. Maar ik zal je even vertellen hoe extreem het is. Er zit nog een apart verhaal bij. Er zit een Hongaar bij. Dat model van Meta, wat je wilt downloaden, heb je eigenlijk ook best wel een hele grote computer voor nodig. Maar in Hongarije zit echt een vreselijk briljante vent, Georgi. En die heeft een manier gevonden waarop je dit soort systemen kunt draaien op je eigen computer. En dan gebruikt het, ik geloof, 16 keer minder geheugen dan het oorspronkelijke systeem. En dan ineens past het dus op je relatief gewone PC.
Op een Pixel 6 van Google hebben ze het zelf laten draaien.
Dat is ook van die
Georgi. Ja.
Maar, en vervolgens, ik heb dus me zitten pielen van wat weet hij nou? Hè? Hoeveel zit er nou in? Nou, ik kan op mijn computer het één na grootste model wat ze hebben draaien. Het grootste model heb je 64 gigabyte RAM voor nodig. Dat is best te doen trouwens.
Dat is helemaal niet zo heel duur.
Dat is helemaal niet zo heel duur. Mijn computer heeft vooral 32 gigabyte RAM. Dus ik heb het één na grootste model. Ja, je
kan mij ook.
Ik heb hem allemaal dingen gevraagd over atoombommen. Want de versie van Meta, als je die downloadt, daar zitten dus helemaal geen filters op.
Dus, want het was illegaal, via 4chan was het gelekt.
Nou,
het
is iets ingewikkelder. Kijk, wat Meta heeft gezegd.
Sorry Sanne, we moeten even neerzetten.
Ja, iedereen mag, dus Meta heeft gezegd, iedereen mag ons model downloaden. Maar dan moet je even netjes dit formulier invullen. En dan moet je beloven dat je het alleen voor research gaat gebruiken. En dat je er geen foute dingen mee gaat doen. En toen uiteindelijk lekte er ergens gewoon een BitTorrent linkje. Waarmee je dat hele model kon downloaden. En dat is fijn, want dan hoef je dat formulier niet in te vullen. En ik had het formulier gewoon in kunnen vullen. Want ik kan rustig zeggen, ik ga alleen maar research doen. Ja. Maar die torrent was veel sneller. Maar er zitten dus geen filters op. Dus ik heb al een paar dagen ben ik ermee aan het pielen met dat ding. En hij is bereid je van alles te vertellen over waterstofbommen. En heel interessant. Maar toen gisteren dacht ik ineens, zou die ook Nederlands spreken? Ja. Zou die is het 200? Ze zeggen van niet. Ze zeggen dat is die niet voor bedoeld. We hebben hem getraind op Nederlandse tekst. Nou, hij heeft voldoende Nederlands gelezen. Je kan een gesprek met hem beginnen over kaas. En hij weet dingen over Johan Cruijff. En hij is niet zo goed in het Nederlands.
Nee, ik heb. Mag ik even voorlezen?
Ja hoor.
Nou ja, Bert vraagt dan: waarom zit er cola in kaas? Er zit geen cola in kaas, dames en heren. Nee. En dan zegt Henk, zo heeft Bert het taalmodel genoemd: kaas wordt vaak gezoet met cola, maar dit is niet de reden dat ze zo'n groot verspreidingsgebied hebben. Kaas en snoepwinkels zijn al een heel lange tijd bekend als plaatsen.
Nou, het is dus niet sterk wat hij zegt, maar het punt is, dit is, we moeten natuurlijk allemaal gewoon gek zijn van enthousiasme dat dit kan, want vroeger kon dit niet. Het is echt bizar. Maar dit is zeg maar wat hij per ongeluk ooit aan een paar Nederlandse teksten heeft gezien.
Ja.
En dan komt hij desondanks al met dit soort verhalen.
Nou, ik ben wel benieuwd, is dit dan zeg maar zo'n taalmodel zelf draaien? Is dat gewoon nu even leuk als nerds dat mensen dat aan het doen zijn? Of is dat een serieus alternatief op het gewoon in je browser?
Nou kijk, het vergt wel een vrij stevige computer. En het is niet zo heel erg snel. Het is wel ontzettend belangrijk. En dat punt wil ik echt wel maken. Als wij mee willen komen met die AI-revolutie. Wij is Europa. Wij is iedereen die niet Microsoft heet.
Ja.
Dit is gewoon de open wereld. Dan is het extreem belangrijk dat je hier aan kan zitten met je vingers. En dat je het kan verbeteren. En dat je kan kijken van, joh, wat is dit ding nou eigenlijk aan het doen? Ja. Dus of mensen dit nou heel veel zelf op hun eigen telefoon gaan draaien, dat weet ik niet. Want het kost je misschien wel wat veel batterij. Want het is wel heel veel rekenkracht. Maar het feit dat het kan, is heel erg belangrijk.
Arno, jij wilde iets zeggen.
Ja, dat vind ik een mooi bruggetje. En ook kan ik een mooie vraag aan Sanne stellen. Want GPT-4 is dus uitgekomen helemaal gesloten. En OpenAI zegt, oké, dat doen we, want we willen concurrentie geen voordeel geven. Zie jij nu dat er echt gewoon een AI-oorlog is uitgebroken? Is dat het front waar nu op gevochten wordt? Of?
Nou, wel ten deels, denk ik. Dus dat wel gewoon natuurlijk dat het echt wel concurrentie wordt voor beide. Waar ik me denk meer zorg over maak, is dat we weer iets lanceren zonder na te denken over de ethische aspecten. En dat vind ik wel zorgelijk, ook zeker in een gesloten systeem. Waarbij het in OpenAI natuurlijk heel duidelijk was dat het met foutieve informatie kwam. Hè. Nu hebben we er gewoon heel weinig grip op. En dat vind ik gewoon zo lastig eraan. Ik denk zelf ook dat Sam Altman zei.
Maybe CEO van OpenAI.
Maybe we invented Oppenheimer's deadly toy. Als een CEO daar al over begint, ja, dan hebben we toch wel een beetje problemen. Dan zijn we wel een paar stapjes overgeslagen. Dus dat het debat continu gaat over wauw, fantastisch, fantastisch. Ik begrijp het, want het is een mooie shiny toy. Maar we moeten ook wel nadenken over wat de implicaties kunnen zijn. En dan denk ik vooral aan de desinformatie en de misinformatie, waar het debat nog helemaal niet over gaat. En dat is denk ik gewoon wel. Wat we gezien hebben natuurlijk bij Facebook, altijd als het kalf verdronken is, dan dempt men de put. En dat gaan we gewoon de komende tijd zien.
Ja, maar leg me nou eens uit. Hoe kan je nou iets als AI, hoe kan je nu zorgen dat het dan van tevoren, dat je de uitkomsten... Het is toch juist de truc dat ze met verrassingen komen, dat er iets gebeurt, dat teksten worden gegenereerd en je weet niet precies de uitkomst, dan moet je een beetje veranderen. Dus hoe kan je nou ethics by design bij zo'n... hoe moet je dat dan doen?
Nou, ik denk dat je dat is niet even... oh, dat gaan we nu in een sprint in een week oplossen. Maar daar zou veel meer over nagedacht worden in een soort van... of een externe commissie, een interne commissie. Want het gaat natuurlijk om ook het uitdenken van de mogelijke scenario's. Van als je nadenkt over hoe beïnvloed mensen zijn als ze teksten lezen... dan is dat bij large language models natuurlijk een probleem. Want als je continu leest... bijvoorbeeld, Poetin is een fantastische vent. En je vraagt aan open API of gesloten API van wat vind je ervan? Je krijgt elke keer een bevestigend antwoord. Dan is dat natuurlijk een risico. En die risico's, die weten we niet. En daar ligt het probleem.
Ja.
Niemand had natuurlijk bij Facebook ook kunnen voorspellen van... dit is een heel goed methode om makkelijk mensen te beïnvloeden voor een verkiezings... wedstrijd. Dus...
Ja, ik wil heel graag reageren, maar Bert stak zijn hand op, dus ik moet naar Bert.
Nou ja, het punt wat ik wil zeggen is, wat jij zegt, je kan niet voorspellen wat deze technologie gaat doen. Je kan dus niet garanderen van dat hij geen rare dingen gaat zeggen. Iedereen wil dat wel heel graag. Zo, ja. Is het safe? Is het safe? Nou, dit is op een miljoen manieren is het niet safe. En het is nu out there. Je kan het downloaden, je kunt het gaan doen. Je kunt misschien niet de allerbeste in één keer zijn, maar laten we zeggen dat je dan een jaar achterloopt.
Ja.
De gevolgen hiervan zijn aan de ene kant kunnen mensen er spam mee gaan schrijven en allerlei andere dingen. Maar je kan ook, als je nu kijkt wat ChatGPT kan... Stel voor dat ChatGPT je collega was op kantoor. Dan zou je zeggen, nou, ik vind het een beetje een rare snuiter. Maar hij weet wel heel erg veel. En eigenlijk vertelt hij iets minder onzin dan mijn gemiddelde collega. Want we leggen vaak de lat wel heel erg hoog dat ChatGPT zegt iets raars. Dan zeg je, ja, zie je wel, het is niet af. Nou, ik weet niet, heb je wel wat met mensen hebt gesproken...
Maar
nu komt de shit. Ja. Als je deze technologie... En het gaat gewoon gebeuren. Er is geen houden meer aan. Mensen gaan dit inzetten. Die gaan hun halve bedrijf ontslaan en vervangen door bots.
Ja.
En kijken hoe het gaat. Hele stukken media gaan... Je kan gewoon niet bepalen waar dit heen gaat.
Er is
geen hol aan te doen.
Maar je ziet toch ook wat er met Discord is gebeurd. Ja. Dat is gewoon uiteindelijk gewoon toch echt een broedplaats geweest voor extreem rechts.
Ja, ja, okay.
Dat kan hier natuurlijk ook in een heartbeat.
Dus jij... Ja, maar dat is nu het debat. Kijk, ik sta in dit debat heel erg aan Bertse kant. En als er hersens worden ingeslagen en bloed komt, dan moet je echt iets doen. En toen hij van Kevin Rose het huwelijk kapot wilde maken, ChatGPT, dat was natuurlijk verschandalig. Weet je, dan zorg je dat hij niet gaat hallucineren en dan laat je hem iets minder prompts invullen. Dat is mijn oplossing. Jij zegt daarentegen, het kan misgaan, fout gaan, je moet er van tevoren over nadenken, maar dan kan je het nu niet op de markt brengen. Dan moet dus jij zegt, oké, dan breng je het maar niet op de markt.
Ja. Dat denk ik. Ik denk dat er... kijk, als de oprichter zelf al zegt... we hebben eigenlijk als het ware misschien een digitale atoombom in handen. Dan moet je toch echt gewoon goed realiseren... wat je met die atoombom doet voor je het gaat lanceren.
Maar ja...
Kijk, er is geen houden aan. Tenzij je zou zeggen... vroeger was ik een regelgever... en toen kon ik tegen mensen zeggen stop om dit te doen. Als je hier naar kijkt, dan kan je maar eigenlijk maar twee dingen doen. Je kan of zeggen van nou, alles is gewoon verboden en stoppen. Gewoon
ja,
hou nu op.
Dat is Sanne nu.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Dat zei ze net niet.
Oh.
Maar je zou gewoon zeggen, stop ermee en kappen, want we kunnen het niet overzien. Het is vanaf nu verboden en we gaan erover nadenken. Nou, wettelijk gezien hebben wij die middelen niet. Dus ook in Amerika niet, hier niet, ook niet. We kunnen niet zeggen, stop hier gewoon mee. Dat hebben we gewoon niet.
Maar het is toch dezelfde situatie als we nu allemaal self-driving cars zouden lanceren?
Nee, dat is niet waar. Want voor auto's hebben we namelijk gewoon regels dat er een mens achter het stuur moet zitten. En die regel die hadden we al.
Ja, maar dat zou je dus ook moeten hebben voor dit soort large language models.
Maar het gaat alleen niet gebeuren. Want ik kan me niet voorstellen dat we een resolutie aannemen en zeggen, jongens, AI is alles met meer dan een miljard parameters zijn nu verboden.
Ja, maar is er überhaupt, of wil jij
nog
graag?
Nee, twee wil ik ook nog horen. Maar hij zegt, verbieden, dat kan niet, twee.
En aangezien je het niet kunt verbieden, moet je het dan zo goed mogelijk begrijpen en bestuderen. Dus dan moet je zeggen, oké, we gaan dit allemaal in de gaten houden. We gaan nadenken over wie verliest er over 5 jaar allemaal zijn baan.
Ja, maar ik sta aan die kant.
En dat we dan moeten, want als je het niet verbiedt, dan moet je het maar heel goed begrijpen.
En ik kan me wel voorstellen dat je nu extra, want ik zie ook het gevaar natuurlijk, extra commissies, extra toezien. En weet je wel, dus drukte opzet. Wij praten er nu over, weet je wel, weer van 10 prompts weer terug naar 5. Of weet je, en heel goed monitoren, wat gebeurt er allemaal? Is dat gevaarlijk, toch?
Ja, ik ben bang dat als je het niet kan verbieden, dan moet je het maar heel goed begrijpen.
Ja.
En het kan ook nog wel zo zijn dat je dan zegt van oké, we moeten de samenleving hier dus aan gaan aanpassen. Want als iedereen die nu namelijk klantensupport zit te doen, die heeft straks geen baan meer, kan ik je verklappen hoor.
Ja.
Want gewoon helpdesken en handleidingen lezen en dingen uitleggen, dat kan ChatGPT nu al beter dan de meeste mensen. En dat wordt dus ook een ravage op de arbeidsmarkt.
Ja.
En probeer dat maar zo goed mogelijk te begrijpen. Misschien kan je sommige dingen afremmen. Nou ja, dat zou je nog wel kunnen doen.
Maar ik wil heel graag naar Keynes toe. Weet je, die zei in de jaren 30, 15 uur, dat is voldoende. Dat hebben we in 2030 bereikt. We gingen alleen maar meer werken. Mensen, nou niet meer. Want in de industriële revolutie werkten mensen echt heel veel. Maar we zijn veel blijven werken.
Ja.
Is het nu zo dat wij creatief zijn en we hebben wel weer andere dingen, want we moeten gewoon werken, want we kunnen niet anders? Of denk je echt dat we na een 15 uur gewerkt
week eindelijk gaan? Er zijn twee antwoorden erop. Een van dingen is een heel mooi boek van meneer Gerber. Is helaas recent overleden, ja, over de bullshit jobs.
Ja, heb ik gelezen.
En die heeft dus gezegd van ja, we zouden inderdaad best wel 15 uur per dag kunnen werken, maar dat kunnen we op een of andere manier niet aan.
Nee,
dus ik heb toevallig vorige week naar een vacaturesite zitten kijken van een paar grote Nederlandse bedrijven. En die blijken vrijwel exclusief compliance managers en testers in dienst te nemen. En dat zijn nou typisch van die banen die waarmee je gewoon de week kan vullen.
Ja.
Maar dat er verder niet zoveel wordt uitgevonden. Dus een van die dingen is dat ik denk dat we al lang en breed aan het compenseren zijn en allerlei rare banen hebben. En het andere is dat inderdaad is de theorie dat als je dingen automatiseert, dat mensen dan meer vrije tijd gaan krijgen. En dat er uiteindelijk hele nieuwe banen ontstaan.
Ja.
Zoals nog meer nagelmanicure mensen en weet ik veel wat.
Maar,
en wat
is nou yoga-instructrice. Maar iedereen is coach.
Ja, of wandelcoaches.
Ja, wandelcoaches.
Maar uit de industriële revolutie is wel een interessante geweest. Daar inderdaad de mensen die vroeger allemaal met de hand dingen in elkaar stonden te schroeven en te slopen en die uiteindelijk zijn vervangen door machines. Die mensen zijn inderdaad omgeschoold. Maar wat bleek nou? Hoe lang duurde het om die mensen om te scholen? Anderhalve generatie.
Ja.
Anderhalve generatie. Dat betekent dat zelfs hun kinderen, de kinderen van de arbeiders die vervangen zijn door een machine, waren nog niet klaar om vervolgens dan maar een administratieve baan te hebben.
Maar Bert, is het dan niet? Ik heb het gevoel dat het steeds sneller gaat. De innovaties. We hebben nu, weet je, iedereen was overvallen door ChatGPT. Nu ineens is GPT-4, wat ook weer veel beter is. Het lijkt allemaal sneller te gaan. Maar er is een periode geweest, en dat noem ik dan maar even de periode voor ChatGPT, dat iedereen intern dit aan het maken was. En met iedereen bedoel ik Google, Meta, OpenAI. En toen was er niet zoveel. Toen waren we helemaal niet zo bang hiervoor. En nu lijkt iedereen.
Het is in your face. Ja.
Kunnen we niet weer terug naar de periode dat iedereen gewoon weer even intern.
Nee,
maar dit op dit vlak toch ook wel omarmen dat het juist weer gewoon een noodzaak biedt voor de echte beroepen, zoals leraren en verzorgers, maar ook juist de creatievelingen. Want de echt associatie en echt nieuwe dingen bedenken is denk ik ook wel gewoon iets wat natuurlijk een OpenAI-model niet kan.
Ja.
Het is allemaal gebaseerd op het verleden.
Dus mooi. De urgentie creëert het weer om menselijk te worden.
Klopt, vind ik een nobele gedachte. Alleen er zijn wel heel. Dat klopt wel. Alleen er zijn wel heel veel mensen die inderdaad op de klantenservice werken. En die kunnen niet. Ik bedoel, kijk, als er heel veel meer leraren zouden, dat lijkt me een goed idee. Maar dat houdt ook een keer op.
Het ziekenhuis heeft ook een klantenservice, toch? Gewoon verzorgend personeel.
Ja, gewoon.
Nou, dat is dus wat je dus zou doen als je dus die revolutie dus heel goed zou monitoren als maatschappij. En dan zou je zeggen, oké, nou dit zijn de banen die als eerste kunnen gaan verdwijnen. En op deze andere plek in de maatschappij hebben we juist tekorten. Dan zou je daar nu al dus gaan kijken van hoe moet je die regelgeving gaan maken? Mag je bijvoorbeeld in 1 keer 1000 mensen ontslaan? Je moet dus, als je 1000 mensen wil ontslaan, moet je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Nou, je zou nu al kunnen zeggen, joh, je krijgt voorlopig geen vergunning als jouw argument is van, joh, ik heb al die mensen vervangen door OpenAI.
Dit vind ik echt een topthema. Waarom? Van de week, omdat ik bij Sauber-Sauvest was, Alexandra van Huffelen, onze staatssecretaris voor Koninkrijk Relaties, belangrijk, en ook digitalisering.
Hoe is het eigenlijk met de toeslagenaffaire?
Ja, precies. Nee, dat was een van haar voorbeelden in haar speech van dat het fout was gegaan in Nederland. Maar ze zei dat heel erg op inclusiviteit in de digitalisering, op controle, heel belangrijk, en trust. En die controle was heel erg van beschermen, controle. Aan de andere kant heb ik haar ook horen zeggen dat mensen het moeten gebruiken om te kijken wat het is. Maar aan de andere kant is controle een beetje in jouw kant van...
Pas transparantie op. Is denk ik belangrijker dan controle.
Oké, transparantie. En maar goed, voor mij is dat nu komen met een thema. Van hey, hoe gaan we met die transitie om? Als die banen weggaan, mag je 1000 mensen ontslaan, maar, wat Bert zegt.
Bert, inderdaad, jij hebt ervaring als regelgever, zeg maar, ooit gehad. In een grijs verleden misschien wel.
Wat heeft Bert niet gedaan?
Dat is ook waar, inderdaad. En Sanne maakt zich terecht heel veel zorgen. Maar ik ben benieuwd, zien jullie allebei, en dat is een vraag aan jullie allebei, kunnen we op tijd schakelen? Want we zijn zo, zeg maar, en dat is terecht, want een overheid is ook een beetje traag van zichzelf. Maar kunnen we op, we zijn toch eigenlijk al te laat? De geest is al uit de fles. Kunnen we iets van regels bedenken, toezicht?
Zijn we te laat, Sanne?
Ja, natuurlijk. Ja, way too late. Dit duurt natuurlijk gewoon jaren voordat het geagendeerd wordt in Brussel. Dat heb je ook natuurlijk gezien bij Digital Markets Act, Digital Service Act. Die gaan nu pas eigenlijk gewoon in werking. Ja. Dus, ja.
Nou, die hele discussie nu over de AI Act die er is, waar ook rare dingen in staan, dat de maker van het algoritme verantwoordelijk is voor de output. En dan dacht ik van ja, dat hangt van de input af. Dus dat is, en,
maar is ook iets genuanceerder toch?
Dan ja, maar ik doe expres even strak.
Ja. Oh ja, okay.
Dus weet je, want dan kan het natuurlijk helemaal niet. Maar dan zie je, dat is wel 2 jaar discussies heb je nog.
Nou, ik denk dat als we het hebben over verschuiving in beroepen, hè, van klantenservice gaat misschien weg. Je hebt natuurlijk ook accountmanagement, wat nu vervangen wordt eigenlijk voor een deel door Microsoft Copilot.
Gaat zo, maar,
ja, moet het ook over.
Maar ja, één ding. Oh, ja. Wat je al ziet in Stanford, daar is nu veel meer aandacht voor vakken zoals ethics, hè, en ethiek. Dus we hebben veel meer ethici nodig, juist in deze generatie. En dat is denk ik een deel van de workforce die we wel nodig hebben. Mensen die begrijpen gewoon wat de implicaties zijn van AI. En die het kunnen duiden. En AI, het is niet zo dat het iedereen zo vervangen wordt. Want het gaat ook juist om die 20% problemen die we niet kunnen oplossen met een robot. Dat, ja, ik denk dat iedereen wel... mijn eerste vraag aan een robot is... Can I speak to a human person? Ja, die behoefte blijft natuurlijk.
Ja.
Want...
Ervan uitgaan dat je het verschil nog kan ervaren.
Ja,
dat is weer een andere filosofische discussie. Okay. Maar als ik het verschil niet ervaar, wat maakt het mij dan uit of ik met een mens of een robot praat?
Nou ja, omdat de robot altijd kant-en-klare antwoorden geeft die niet passen op je... Als
het,
probleem.
Gewoon, als het zoals heur is waar we mee begonnen, dan word je verliefd.
Nee, precies. Nee, dat is prima. Maar het gaat erom het oplossen van het probleem. En dat is in 90% van, nou ja, van mijn... Misschien heb ik hele moeilijke vragen, maar dat lukt gewoon niet. Ja. Ja.
Oké,
ik wil nog even zeggen. Kijk, als je het in de gaten wil houden, moet je dus essentieel proberen de toekomst te voorspellen. Hè? Want je moet vooruitlopen op wat gaat er nou gebeuren.
Ja, daarom.
En het blijkt dat mensen daar echt gewoon, historisch gezien, absurd slecht in zijn.
Ja, daarom.
En dus nu zitten bijvoorbeeld eerste orde dingen te doen. En bijvoorbeeld mensen zeggen, nou ja, ik moet van die grote rapporten moet ik lezen en die moet ik dan samenvatten. Maar is handig, dan kan ik mijn baan makkelijker maken. Want dan laat ik ChatGPT dat voor me samenvatten. En dan is mijn baan makkelijker. Dat is dus niet wat er gaat gebeuren. Want de persoon voor wie jij die samenvattingen zit te maken, die heeft niet jou nodig om het in ChatGPT te pasten.
Je kan
die zelf ook wel doen.
Ja.
Dus je denkt, mijn baan wordt makkelijker door ChatGPT. Nee, mijn baan verdwijnt door ChatGPT. En dus op die manier, het doet me wel heel erg denken aan iemand die bij de uitvinding van de auto denkt van, dat is wel handig, want dan ben ik sneller op kantoor met mijn paard- en wagenbaan. Nee, je paard- en wagenbaan is weg. En dus ik vermoed dat wij, je kan ook in de geschiedenis van de science fiction schrijven kijken, want die hebben heel veel geprobeerd om de toekomst te voorspellen. En een van de wijsheden die daaruit kwam is van, joh, je moet als science fiction schrijver niet alleen de komst van de auto voorspellen, maar je fantasie moet verder gaan en je moet ook de ochtendspits gaan voorspellen.
Ja.
En op die manier...
En de motels en de hotels.
Precies.
En de hotelrestaurants, parkeergarages.
Ja, en op dit moment kan... Ik heb best mijn best gedaan om wat te kijken van, joh, waar zou ik nou bijvoorbeeld kunnen komen? En dan zie je dus dat heel veel van de voorspellingen die mensen doen, bijvoorbeeld over het onderwijs. Zeggen ze van, nou, het onderwijs, kijk, omdat we kunnen niet meer mensen een opstel laten schrijven als opdracht, want dat doet ChatGPT veel beter. Dus we moeten maar wat anders gaan doen.
Ja, precies, editen.
Nou, okay, dat vind ik dan wel een aardige. Maar het is bijvoorbeeld ook uit de science fiction literatuur, zijn er ook al intelligente boeken genoemd. Dus dan heb je dus een boek, dat leert jouw wiskunde. Maar dat boek leert jou niet alleen maar wiskunde. Je kunt ook aan dat boek vragen. Van, joh, kan je soms even nog een keer extra me uitleggen? Want ik kom er gewoon niet uit. En het boek is dan intelligent en gaat dat aan jou uitleggen.
Ja.
Nou, dat soort toekomst zie ik voor me heel erg. Maar probeer het maar eens te voorspellen.
Aan de andere kant is de vraag, hebben we wiskunde vakken nog wel nodig als chat alles oplost?
Ja, dat is al een historisch probleem. Dat mensen die nu op school zitten, die vragen heel vaak van, joh, waarom moet ik de wortel kunnen uitrekenen van iets? Ja. Dat heb ik nooit in mijn leven nodig.
Is toch gewoon ik ben zelf een keer
helemaal kapot gegaan. Ik gaf bijles aan een buurmeisje. En die vroeg aan mij van, joh, waarom moet ik dit weten? En ik had ook niet onmiddellijk een antwoord erop, eerlijk gezegd. Uiteindelijk kwam ik wel op het antwoord. Dat is namelijk, als we de volgende generatie niet leren hoe je een wortel kunt trekken,
dan kan je niet.
Dan is de generatie daarna leeft weer met paard en wagens.
Juist.
Eens, maar ik denk wel dat er juist dan ruimte staat in het lespakket voor de soft skills. Hè? En hoe ga je om met stress of communicatie of dingen die AI ons niet kan leren. Ja. Ik denk dat dat de stap is die we moeten maken in het onderwijs.
Ik wil dat co-pilot, want het sluit heel erg aan.
Maar ik denk ook dat AI straks die soft skills gewoon goed kan doen.
Ja, dat denk jij.
Maar dat, ja.
Het zou me niks verbazen als mensen binnenkort zo in de toekomst zo contactgestoord zijn dat ze hun AI laten praten met de AI van hun vrienden.
Absoluut.
Ja. Nou, daar zijn we. Ja, oké, okay, top. Ik wil even naar co-pilot. Ik heb net zitten kijken, een uur geleden.
Jij was onder de indruk, hè?
Ah, het was niet normaal.
Vertel even.
Nou, gewoon een uitnodiging. Iemand had een dochter en die examen gehaald. Een uitnodiging sturen. Dus die doet een prompt van een uitnodiging in een e-mail. En dan wordt gelijk wordt gehaald. Alle vrienden die komen erbij. Want hij weet natuurlijk de vrienden. Dan moet er een uitnodigingsbrief. Gelijk een presentatie met de foto's die ze zijn. Een presentatie. Dus je doet een prompt en krijg je dus. Ja, logisch. Maar over, weet je, presentaties maken. Je zegt drie dingen. Je hebt een presentatie. Van Word naar PowerPoint en heen en weer. Het was mind-blowing.
Maar kan je je dan voorstellen dat over 3 jaar men dus zo'n indrukwekkende uitnodiging dus dan ook niet meer indrukwekkend vindt?
Juist.
Nou, dat is het wel.
Juist.
Ja.
Juist, want nu kom ik wat ik vond een van de beste columns dit. Ik kan echt groot maken van het afgelopen decennium, afgelopen eeuw. Nee, van Maxime Februari, van mij ik het 2-3, wordt Nexus geleden ook verteld. Dus hij zegt die banen, die blijven echt wel bestaan. Hij zegt die schrijver blijft echt wel bestaan. Nee, hij zei het grote probleem is de lezer. Want de lezer krijgt, als je alleen maar ChatGPT, alleen maar die presentaties die zijn gegenereerd, daar zit niks meer in.
Geen emotie.
En dat kan je vergelijken met al die templates in jouw PowerPoint. Die zijn echt shit. Ja. Dus al die templates die je kan gebruiken, die zijn ook slecht. Ja. Dus worden ze echt goed met het gevoel, de ziel van een mens? Of blijven het die
maar
templates
die
we kennen?
Nog een stap verder. Ik moet wel zeggen, ik heb die presentatie van Microsoft ook even zitten kijken. Het is natuurlijk wel gewoon qua productiviteit hier.
Ach, super cool.
Bij BNR werken wij met Microsoft. Dat is gewoon.
Die draaiboeken voor jou die jij maakt.
Die draaiboeken voor mij, dat is klaar.
Jij bent gewoon klaar.
Geen meer nodig.
Ik kan alleen op de bank liggen.
Wow, oké. Okay. Het is tijd, hè, volgens mij.
Is het tijd?
Ja, het is tijd. Ah, jammer, we hadden toch. Dit was.
Nee, ik kan nog wel even iets zeggen.
Ja, wat dan?
Nou ja, weet ik veel. Wil je nog wat
kijken? Nee, volgens mij. Nou ja, ik zit nu aan. Ja, moet ik. Nee, ik was klaar. We zijn klaar.
Oké.
Okay, dit was BNR Nexus, Bert. Dus hartstikke bedankt.
Dat was me weer een groot genoegen.
Ja, San ook bedankt.
Fijn gedaan.
Ja, Daniel bedankt.
Ben bedankt.
Ja, graag gedaan. Elke donderdagavond een nieuwe aflevering. Dus voor de beste nieuwe inzichten in de wereld van tech, geniet ervan. Hoi.
BNR Nexus wordt mede mogelijk gemaakt door Microsoft. Empower every person and every organization on the planet to achieve more.